Daily Minutes nummer 1598 met een uitzending van vandaag, 18 april 2019. Het is het bulletin van donderdag. Dit is deel 5 van de serie over antennes, de nieuwe serie over antennes. Deel 4 ging over de Rombic, net als de eerder behandelde Beveridge antenne, een antenne waar een inductievrije weerstand in zit. De Rombic wordt in tegenstelling tot de Beveridge antenne ook voor zenden gebruikt. Voor een Rombic zijn enorme lappen grond nodig, met flinke masten voor het ophangen. Wil je meerdere richtingen kunnen bedienen, dan wordt het allemaal nog veel groter. Hetzelfde geldt in mindere mate als je meerdere sterk verschillende frequentiebereiken wilt bedienen. De Rombic heeft weliswaar versterking, maar heeft tegelijk ook verschillende problemen met de efficiëntie. Om te beginnen zijn er aardverliezen veroorzaakt door de bodem onder de antenne. Daarnaast zijn er rare zijlopen van de antenne waar ook nog redelijk wat zendvermogen wordt verkwist. Verder zijn er verliezen vanwege de weerstand die in de antenne zit ingebouwd en daarnaast is het onmogelijk om de HF-stroom constant te houden over de hele antenne, wat voor een werking die de theorie benadert wel nodig zou zijn. Van de behoorlijk hoge antenneversterking die de antenne heeft, wordt er door de problemen flink wat afgeknabbeld. Het rendement van een Rombic is doorgaans tussen de 40 en de 50%. Veel beter dan een magnetische loopantenne, maar veel slechter dan resonerende antennetypen als een langdraad of een dipool of een verticale antenne. Er kan er met name één van die problemen wel wat worden gedaan. Door de weerstand te vervangen door een gebalanceerde resonante stub van transmissielijn, wordt het zendvermogen dat anders in de weerstand zou worden opgestookt met de juiste fase terug de antenne ingeleid om zo te worden uitgestraald. Met een dergelijke toevoeging kan het rendement van de antenne stijgen tot 70 à 80%. Wat je daarvoor inlevert is een deel van het voordeel van de ongecompliceerde antenne die de Rombic normaal is. En als de resonerende stub niet afstembaar is, ben je ook de breedbandige werking van je antenne kwijt. De Rombic was met name voor de Tweede Wereldoorlog een veelgebruikte antenne bij verbindingen tussen twee punten en ook bij omroepstations. Na de oorlog werden ze vervangen door logperiodische RA's en met name gordijnantennes zoals ook bij de Wereldomroep in gebruik waren. Gordijnantennes hebben een stralingspatroon met veel minder parasitaire zijlobben. De stralingshoeken in zowel horizontale als verticale richting zijn van een gordijnantenne veel beter te beïnvloeden. Het rendement is aanzienlijk hoger en ze nemen minder ruimte in beslag dan een Rombic. De Rombic wordt nog wel gebruikt in situaties waar de grote versterking, ondanks het slechte rendement, in combinatie met een heel grote bandbreedte de belangrijkste factor zijn. De Rombic is nog altijd de minst gecompliceerde antenne voor dit soort antenneversterkingen die bij lange afstandsverbindingen worden gebruikt. Omdat Rombics in tegenstelling tot resonerende antennes een tamelijk uniforme stroom- en spanningsverdeling over de hele antenne hebben, zijn ze daarnaast geschikt voor heel grote zendvermogens. De eenvoud, de lage kosten, betrouwbaarheid en het gemak waarmee ze kunnen worden opgezet zijn in een aantal gevallen nog steeds belangrijker dan het nadeel van de geringe efficiëntie van de antenne. Arrays en gordijnantennes zijn heel veel duurder en ook moeilijker om te maken. De bandbreedte van een Rombic is echt groot. Ze kunnen worden gebruikt binnen een bereik van een factor 4 in frequentie. Dat wil zeggen op amateurbanden bijvoorbeeld het hele frequentiegebied van 7 tot voorbij 28 MHz. Behalve voor zenden worden ze met name nog veel voor monitoringstations gebruikt. Bijvoorbeeld het Crowsley Park ontvangststation van de BBC, waar 3 Rombics staan opgesteld voor verschillende richtingen. Dit is deel 21 van de serie over repeatertechniek. De amateurtelevisie hebben we de afgelopen afleveringen heel uitgebreid behandeld. Vanaf deel 21 gaan we kijken naar een relatief nieuwe ontwikkeling binnen de amateurhobby. In Nederland viert de introductie van digitale spraak rond deze tijd zijn 10e verjaardag. Ik stond zelf, zonder dat ik dat van plan was geweest, in die tijd in het centrum van de ontwikkelingen. In september van 2007 las ik zelf voor het eerst iets over waar ik tot dan toe niet eerder van had gehoord. In de zomer van 2007, ik was nog maar een jaar daarvoor na een pauze van 14 of 15 jaar opnieuw met de zendhobby begonnen, was ik aan het kijken of er niet ergens een apparaat voor 23 centimeter te koop zou zijn. Zo'n apparaat bleek bij navraag bij de handelaren niet te koop te zijn en ook niet meer gemaakt te worden. Toen ik destijds stopte met de zendhobby, dat ging geleidelijk aan tussen ongeveer 1986 en 1993, waren de apparaten voor 23 centimeter nog gewoon te koop geweest. Het verbaasde mij dat die apparaten er niet meer waren. Ik had eigenlijk verwacht dat er inmiddels ook wel iets voor 13 centimeter of misschien nog hoger zou zijn gekomen in de jaren dat ik weg was geweest. Overigens bleef ik in de periode dat ik mezelf geen zendamateur noemde wel op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik schreef iedere maand als journalist over de hobby. Maar je kunt niet alles weten en dit was een van de dingen die voor mij ongemerkt voorbij was getrokken. Enfin, uiteindelijk vond ik in het blad QST van dat jaar toch een nogal merkwaardig en ook bijzonder duur apparaat voor die band. Een mobiele transceiver van het merk Icom met 10 watt vermogen in FM. Het apparaat had nog iets wat ik niet begreep en ik vermoedde dat het daarom zo hoog aan de prijs was. Het apparaat had D-Star, daar had ik nog nooit over gehoord. Bij nadere bestudering bleek het te gaan om een in Nederland verder onbekende modulatiesoort waarvan ik ook niet wist of die in Nederland toegestaan was, waarbij de spraak digitaal zou worden gemoduleerd. Ik was nieuwsgierig, maar vond de apparatuur die ervoor te koop was veel te duur. Leuk om eens naar te kijken. In die tijd keek ik ook nog wel eens sceptisch naar een fenomeen als Echolink en met D-Star werd veelvuldig met dat soort koppelingen gewerkt. En ik heb in die tijd ook wel eens geroepen dat ruis voor mij toch wel een essentieel onderdeel van de hobby was. En dat D-Star alleen daarom al niet echt iets voor mij leek. Dat was geen kinderzin, ik vond dat echt zo. Hoe veranderlijk kan een mens zijn? Door een aantal ontwikkelingen die te ver voeren om hier helemaal compleet uit de doeken te doen, verliepen de zaken vervolgens tamelijk anders. Mijn nieuwsgierigheid was groter dan mijn scepsis, dat is de meest waarschijnlijke verklaring. Ergens rond september of oktober van 2007 schreef ik vervolgens een artikel voor een professioneel tijdschrift waar ik in de tijd voor werkte over het op dat moment in Nederland nog grotendeels onbekende systeem D-Star. Dit naar aanleiding van een persbericht dat de Engelse Icom-importeur mij stuurde over de introductie van het nieuwe amateursysteem in het Verenigd Koninkrijk. De introductie in Nederland vond 2 of 3 weken na die in de UK plaats. Op de dag voor de radioamateur in 2007 stond Amcom voor het eerst met een D-Star repeater en apparatuur op hun stand. Dit nadat agentschap Telecom krap een week voor die beurs de apparatuur hiervoor van de nodige goedkeuringen had voorzien. Vervolgens boorde ik kort daarna samen met Gerjan, PA1GF, uit mijn woonplaats in december van 2007 tot de eerste in Nederland die over apparatuur voor D-Star beschikte. We konden daar echter pas in februari 2008 voor het eerst mee in de lucht komen. Grappig was dat we veel eerder al een repeater hadden dan dat we over portofoons voor het systeem beschikten. De D-Star repeater, die nu al jaren op de Gerbrandytoren staat als PI1UTR, heeft ruim 1,5 maand lang met een kleedje eroverheen ongebruikt bij mij op de keukentafel gestaan. Wat ik me van die eerste tijd herinner was dat ik vooral brandend nieuwsgierig was naar hoe de modulatie van dat nieuwe systeem precies zou klinken. De apparatuur in die tijd betrof tot aan de komst van de IC92-portofoon uitsluitend apparatuur die ook zonder D-Star te koop was. Via een niet eens zo heel goedkoop printje, in het geval van de door ons gebruikte IC-U82-portofoons, was dat een UT118 printje, daar kon je het apparaat ook voor D-Star geschikt mee maken. Dat laatste gaf bij ons nogal wat complicaties. Het vakje waar het printje bij de portofoon in moest zat stevig dichtgeschroefd met een zo klein kruiskopschroefje dat wij niet met schroevendraaiers die we hadden de schroef open kregen. Ik heb vervolgens een paar dure, heel kleine kruiskopschroevendraaiers gekocht, de kleinste die ze bij een serieuze gereedschapshandel hier in de buurt hadden, maar ook daarmee lukte het niet. Uiteindelijk vroeg Gerjan, een bevriende monteur van apparatuur, of die met zijn gereedschap langskwam en die klaarde vervolgens voor ons de klus. Vanaf het moment dat wij de repeater hardware hadden, heb ik direct geprobeerd vergunning voor de repeater te krijgen. Dit was overigens vrij kort nadat ik samen met PA3EXL en dankzij de inzet van P0OSG de vergunning voor de 10 meter repeater PI610 had weten te krijgen. Die aanvraag die was nogal moeilijk geweest, maar doordat D-Star onder het packetregime viel, was het vrij eenvoudig om hiervoor vergunning te krijgen. Vervolgens moest de zaak natuurlijk nog worden opgezet. Tot zover deel 21 over repeater techniek. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.